Goedemiddag luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 20. De tijd gaat altijd door. De zomer was haast voorbij. In juli kwam de freule weer naar het doktershuis. Ze nam Els mee naar de steeg. De verkering van Gerrit met Keetje van Dieren had nog vastere vormen aangenomen. Vader Teun zei er niet veel meer van, want Gerrit werkte als een paard. Het meisje mocht echter niet op de boerderij komen. Teun wist dat Els met de oude freule mee was naar de steeg. Zijn enige opmerking was geweest: dat oude mens weet niet wat ze doet. Dominee Smit had al een enkele maal geprobeerd Teun aan te spreken, maar dat was mislukt. Je gaat je gang maar, dominee, zei Teun. Met mij hoef je er niet meer over te praten. Want ik zoek mijn geestelijk voedsel wel op de Maas. Die dominee daar bevalt me best. Boer Zevenbergen had een andere kijk op het geval. Tot verbazing van Zevenbergen had Thijs gevraagd om 2 vrije dagen in de maand oktober. Heb je het zo druk met je kippenfarm, Thijs? Had de boer gevraagd. Nee, dat niet, boer. Ik moet echter op reis met Tinus, had Thijs eerlijk geantwoord. Zo, zo, zei de boer, maar dan zal ik Tinus toch ook 2 dagen moeten missen. Ik ben vast bij je, boer, antwoordde Thijs. Tinus is losse arbeider en het is natuurlijk voor eigen rekening. Waar moeten jullie dan naartoe, wilde de boer weten. Nou, dat is een eindweg, boer. We moeten naar het Gelderse. Misschien gaat Gerrit Roosendaal ook mee. We gaan op bezoek bij Els Roosendaal, die ergens op een kasteel zit. Boer Zevenbergen was nu sprakeloos. Dat overkwam hem niet vaak. Moeten jullie naar het kasteel van de Stoetwegens? Vroeg hij vol verbazing. Krak, dat is het juiste adres, zei Thijs vergenoegd. We gaan met het spoor vanuit Dort. Ik heb van mijn levensdagen nog nooit in de spoor gezeten, boer. Met Tinus beleef je van alles, besloot Thijs wijsgerig. Boer Zevenbergen lachte nu voluit. Nou, akkoord dan, zei hij. Doe Els de groeten en zeg dat ik met haar meeleef. Die dagen betaal ik je gewoon door, trouwens, die van Tinus ook. De anderen moeten dan maar wat harder werken. Ik snap niet hoe jij je durft, hoor Thijs. In de spoor, en dan zo'n eindweg. Ik geloof niet dat ik de moed zou opbrengen. Alleen zou ik het ook niet durven, zei Thijs eerlijk. Maar zie je, die Frully, zo heet die deftige mevrouw, heeft Tinus uitgenodigd en ze heeft gezegd, breng die Thijs ook mee. En als het kan, ook die Gerrit. Misschien heeft die Freule ook wel kippen, dat zullen wel andere kippen zijn op die zandgrond dan hier in de polder. Een mens is nooit te oud om te leren. Boer Zevenbergen schoot in een brullende lach en sloeg Thijs vrolijk op de schouder. Vindt moeder Betje dat zomaar goed? Vroeg hij. Moeder zegt, als je met Tinus gaat, heb ik er rust van. Ik zal wel op de kippen passen. Voor achter de reis naar de steeg werd ondernomen, kreeg Tinus Vermeer op een avond bezoek. Tinus had juist de blinden dicht gedaan en de lamp opgestoken toen Casey begon te blaffen. Wat zullen we nou hebben? Vroeg Tinus zich af. Dat is vast vreemd volk, anders zou Kees niet zo tekeer gaan. Er werd op de deur geklopt en een vreemde stem riep: Volk! Tinus opende de deur en zag een jonge kerel op de stoep staan. Goedenavond, Tinus Vermeer. Ik ben Janus de Koning uit Strien en ik zou je graag willen spreken. Janus de Koning van Strien? Vroeg Tinus verwonderd. Moet je mij spreken? Ben je niet Abuis de Koning? Janus de Koning beweerde dat hij niet aan het verkeerde adres was. Kom dan maar binnen, zei Tinus. Hij kalmeerde zijn hond en wees Janus een stoel. Hoe ben je hierheen gekomen? Informeerde hij. Je bent toch zeker niet te voet uit Strien gekomen? Janus de Koning lachte. Nee, ik ben met de Tilbury. Ik heb uitgespannen bij boer Zevenbergen. Die is ook nog in mijn permantasie. Mijn moeder is in Zevenbergen. Ome Zevenbergen vertelde me dat ik bij jou moest zijn. Ik heb net koffie, zei Tinus. Wil je ook een bakkie troost? Nou, als ik je niet ontrief, dan graag, zei Janus. Ik wil je wat vragen, Vermeer. Iets wat voor mij van het hoogste belang is. Eerst koffie en dan praten, zei Tinus beslist. Ik ken je heel niet, maar als Zevenbergen je naar mij toegestuurd heeft, dan is de zaak wel in orde. Janus de Koning was knap zenuwachtig. Maar het rustige optreden van Tinus stelde hem blijkbaar op zijn gemak. Ze dronken samen koffie en Janus prees de koffie van Tinus. Dat is pas koffie, zei hij tevreden. Meestal krijg je slootwater. Laten we nu eens tot de zaak komen die hierheen heeft gevoerd, zei Tinus. Laat eens horen, wat verlang je van mij? Om eerlijk te zijn, ik heb niks te verlangen, zei Janus. Ik wil je wat vertellen, wat over mij dus van groot belang is. Het gaat over Els Roosendaal. Ik heb gehoord dat Els bedrogen is en dat ze nu naar Gelderland is vertrokken. Werkelijk, Tinus, dat vind ik toch zo verschrikkelijk. Tinus zag dat de mondhoeken van Janus de Koning omlaag trokken. Tinus Vermeer keek hem eens opmerkzaam aan. Zijn scherpe ogen zagen dat er op dat moment heel wat in Janus omging. Tinus bleef achter rustig. Hij knikte bedaard en zei: Wat je zegt is de volle waarheid. Het is erg natuurlijk, maar dat Els naar Gelderland is vertrokken, is een wijs besluit geweest. Ze is daar heus goed terechtgekomen. Thuis kon ze helaas niet terecht. De deur is daar voor haar gesloten. Janus schoof wat ongemakkelijk heen en weer op zijn stoel. Dat was beslist niet naar de zin van Casey, die geen oog van de vreemde bezoeker afliet. De hond begon al te grommen. Stil, Kees, vermaande Tinus. Heus, de koning wil me geen kwaad doen. Daar kun je zeker van zijn, zei de koning. Ik kom met goede bedoelingen hier, hoor, Kees. Zou Els daar goed behandeld worden? Dank je dus, vroeg Janus nog twijfelend. Je kunt ervan verzekerd zijn. Ik vind het anders een vreemde zaak dat jij hier heel uit Strien zoveel belangstelling hebt voor Els Roosendaal. Kom je nu daarvoor mij bij vanavond opzoeken? Janus de Koning kreeg het knap benauwd onder die onderzoekende blik van Tinus de Wijsgeer. Ik wil graag met haar trouwen, bracht hij er eindelijk met moeite uit, terwijl hij een rode zakdoek tevoorschijn haalde en daarmee het zweet van zijn voorhoofd afweste. Wat zeg je nou? Zei Tinus verwonderd. Wil jij met Els Roosendaal trouwen? Zomaar opeens. Dat meisje is straks, als alles goed gaat, een ongehuwde moeder. Met een kind en jij een rijke boerenzoon. Wil jij met Els Roosendaal trouwen? Dat was te veel voor Janus. Hij sprong van zijn stoel. En dat had hij nou niet moeten doen. Casey kwam onmiddellijk in actie. Hij sprong op Janus toe. Tinus kon hem nog net grijpen. Rustig. De koning. Rustig, Kees. Zei Tinus kalm. Zulke dingen moet je hier niet doen in huis. De koning. Mijn hond neemt dat niet. Hij is erg waaks, dat zie je. Neem me niet kwalijk, Vermeer. Janus ging met een zucht weer zitten. Hij keek toch al een beetje angstig naar Kees. Vermeer, je moet geloven wat ik nu ga zeggen. Kijk, ik ken Els al een hele tijd. En ik heb achter haar aangelopen. Ze heeft altijd gezegd, Janus, jongen, je bent mijn beste vriend. Maar verkering is uitgesloten. Dan moet er iets anders zijn. En dat is er, jammer voor jou, helaas niet. Ik hou veel van Els, Vermeer. Dat is echt eerlijk waar. Ook nu nog, na alles wat er gepasseerd is. Misschien dat ze er nu juist anders over denkt. Het kind is echt voor mij geen bezwaar. Het is immers van Els ook. Ik zal ervoor zorgen dat het de naam van de koning krijgt. Geloof me, Vermeer, ik heb er heel lang over nagedacht. Tinus aaide zijn hond, die nu kalm was gaan liggen. Hij keek opnieuw, Janus onderzoekend aan. Hij zag dat het de jonge boer ernst was. Toch kwam hij opnieuw met bezwaren. Ik weet natuurlijk niet hoe Els erover denkt, nu de zaken er zo bij staan, zei hij. Daar blijf ik helemaal buiten. Maar mag ik je nog even op attent maken dat het nogal wat is om een meisje met een kind te trouwen en vooral in jouw stand. Zouden je ouders dat wel goed vinden? Ik weet voor niet of je broers of zussen hebt, maar dat kan ook nog weer narigheid geven. Je stelt je goede naam in de waagschaal, de koning. Janus de koning keek Tinus Vermeer oprecht aan en zei, ik ben enige zoon, Vermeer, en mijn vader en moeder weten dat ik vanavond naar de polder ben om polshoogte te nemen, omtrent Els. Voor ik hierheen reed, zei mijn vader nog, ondanks alles zullen we het uitstekend vinden als je met Els voor de dag komt, mijn zoon. Tinus Vermeer stopte nadenkend zijn pijp. Hou jij dan zoveel van Els dat je over dat alles heen kunt stappen? Vroeg hij wat ongelovig. Janus de koning bleef nu zitten en keek schuin naar Casey. Luister eens, Tinus Vermeer, zei hij. Dat is zo. Ik hou zoveel van Els dat als ze weer nee zal zeggen, ik toch zal blijven hopen en ik zal ervoor zorgen dat zij aan haar kind niks tekort zullen komen. Ik zal dat zelfs bij de notaris laten beschrijven. De hand van Tinus sloeg nu stevig op de schouder van de jonge boer. Dat is koninklijke taal van je, de koning, zei hij tevreden. Wat wil je nu dat ik voor je zal doen? Je weet zeker het adres wel van Els. Want ik wil haar schrijven, zei Janus. Ik ben wel niet zo'n goede schrijver, maar ik kan het toch proberen. Over 14 dagen gaan wij bij leven en welzijn naar haar toe, in Gelderland, zei Tinus. Nu was het de beurt van Janus om verbaasd te kijken.
O ja?
Ja, zei Tinus. De gastvrouw van Els heeft mij, Thijs Belder en Gerrit Roosendaal uitgenodigd om 2 dagen naar Gelderland te komen. Thijs en ik gaan zeker. Van Gerrit weten we dat nog niet precies, ik denk het wel. Het moet dan wel met steun van zijn moeder, want zijn vader is er vierkant tegen. Heb jij misschien hier pen en papier? Vroeg Janus. Wel zeker. Wat wil je daarmee doen? Vroeg Tinus. Eigenlijk heb ik er niets mee te maken, schoot het Tinus door het hoofd. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Janus de koning nam een kloek besluit. Wel, ik wil hier graag een brief schrijven en misschien wil jij dan zo vriendelijk wezen die over 14 dagen aan Els persoonlijk te geven. Tinus liep naar de kast en kwam met het gevraagde terug. Janus ging er eens goed voor zetten. Het viel immers niet mee. Hij vroeg of Tinus de lamp wat hoger wilde draaien. Een 30 minuten lang worstelde Janus met zijn brief. Eindelijk slaakte hij een zucht van verlichting. Hier, lees mijn brief maar en zeg me dan eerlijk hoe jij erover denkt, zei hij openhartig. Ja, maar zou ik dat nu wel doen? Vroeg Tinus. Eigenlijk heb ik daar niets mee te maken. Het zijn immers jouw zaken. Ik sta erop, zei Janus beslist. Tinus zocht zijn bril op. Hij las. Lieve Els, ik, Janus de koning van Strien, ben jou niet vergeten. Ik weet dat ik van je hou. Ook nu je bedrogen bent, blijft mijn liefde voor jou onveranderd. Ik wil je kind de naam geven van de koning. Ook als je onverhoopt niet met mij zou kunnen trouwen, wil ik toch voor je zorgen. Ik zal zorgen dat je niets tekort komt. Jij niet en je kind ook niet. Ik zal dat dan ook bij de notaris op Strien laten beschrijven. Je bent ook bij mijn vader en moeder van harte welkom. Tinus Vermeer is bereid deze brief bij je te bezorgen. Ik lig nog nachten wakker en denk aan ons laatste samen zijn in Dort. Dat is een zoete herinnering. Ik hoop en bid dat je ja kunt zeggen, Els. Veel groeten en de beste wensen van je Janus de Koning uit Strien. Na de lezing van de brief snoot Tinus Vermeer langdurig zijn neus. Hij haalde een brievenzak uit de kast en zei tegen Janus: zet hierop aan Els Roosendaal en als afzender Janus de Koning. Janus de Koning gehoorzaamde en plakte de brief dicht. Ik ben niet zo'n beste schrijver, zei hij spijtig. Het komt wel uit mijn hart. Maar ik heb het misschien niet goed onder woorden kunnen brengen, Tinus. Tinus Vermeer schonk nog een kop koffie in. Die brief is best, zei hij hartelijk. Ik hoop en bid ook dat Els ja tegen jou zal zeggen. Je bent het waard, Janus. Janus de koning kreeg een vuurrode kleur. Ik hoop, Vermeer, dat jij die brief zult willen meenemen voor Els. Ik zou het erg op prijs stellen. Je kunt erop rekenen, de koning, zei Tinus warm. Els heeft goede vrienden hard nodig. In jou heeft ze zeker een goede vriend en misschien later nog wel veel meer. Ik ben geen man die zo gemakkelijk complimenten geeft, maar vanavond zet ik mijn pet af voor een zekere Janus de Koning uit Strien, die voor praatjes en geroddel niet opzij gaat. Een jonge man die weet wat hij wil. Janus de Koning dronk zijn koffie uit. Gedachteloos aaide hij over de kop van Casey. De honk liet het toe. Tinus glimlachte toen hij dat zag. Kees is er eindelijk ook van overtuigd dat je met goede bedoelingen hierheen bent gekomen, de koning, zei hij. Het is ook zo, zei Janus. Ik ben op goed geluk naar jou toegekomen, Vermeer. Ome Zevenbergen gaf een loffelijk getuigenis over je. Hij heeft de waarheid gesproken. Waarom, Tinus Vermeer, heb jij het lot van Els Roosendaal aangetrokken? Ik heb de plicht om voor mijn naasten te zorgen, de koning. In dit geval was dat geen offer. Nee, beslist niet. Want ik hou net als jij veel van die Els. De scherpe grijze ogen van Janus de koning boden zich in de donkere kijkers van Tinus Vermeer. Ze noemen je de wijsgeer uit de polder, zei hij langzaam. Naar ik heb horen verluien, doe jij veel goeds in de polder, Vermeer. Er wordt zelfs op Strien over je gepraat. Vanavond heb ik begrepen dat dit de waarheid is. Je bent een bijzonder fijne kerel. Als je ooit hulp nodig hebt, vergeet dan niet dat je een vriend hebt die Janus de koning heet en dag en nacht bereid is om je bij te springen. Hij stond op en gaf Tinus Vermeer de hand. Kees liep kwispelstatend met Janus mee tot aan de deur. Tinus borg de brief op in zijn bijbel. Dat was Janus de koning van Strien, Kees, zei hij tegen zijn hond. Een bijzondere jongen, die Janus de koning. Gerrit Roosendaal ging toch mee. Eerst zag het er heel niet naar uit, want Teun Roosendaal had er geen oren naar. Niks ervan, zei Teun. Ik wil niks met die meid te maken hebben en jij gaat niet mee. Je moeder zanikt ook al de oren van mijn hoofd, maar ik heb er geen boodschap aan. Laat die Tinus zijn beschermeling thuis maar gaan. Maar jij blijft thuis. Die twee, daar kan ik niks tegen doen. Hoewel Zevenbergen gek is dat hij dat tweetal zomaar 2 dagen vrij afgeeft. Gerrit had zich al bij het geval neergelegd. Met vader was nu eenmaal niets te beginnen. De man die er een stokje voor kwam steken was boer Zevenbergen. Hij kwam zelf naar de stee van Roosendaal. Zevenbergen was een man van gezag in de polder. Hij was weliswaar liberaal, maar hij was tevens een van de rijkste boeren uit de omtrek. Hij kwam met Teun Roosendaal praten. Hij vond de boer bezig in zijn stal. En na eerst een praatje met hem gemaakt te hebben over de slechte aardappelprijzen en de veel te lage prijs voor de melk, begon Zevenbergen over Els. Praat me er niet van, mopperde Teun. Dat wicht heeft schande over mijn stee gebracht en over mijn goede naam. Wees maar blij, Zevenbergen, dat je zelf geen dochters hebt. Met die eigenwijze meiden beleef je niets dan narigheid. Ik heb gehoord dat je zelfs geen toestemming hebt gegeven aan je zoon Gerrit om Els te gaan bezoeken daar in het Gelderse, zei Zevenbergen. Kijk, dat wil er bij mij nu niet in. Een kind blijft toch je kind. Het is toch je vlees en je eigen vlees en bloed. Het is een feit dat er ernstige dingen zijn gebeurd. Maar er is toch ook vergeving? Mijn vriend Tinus Vermeer zegt altijd dat een mens van genade moet leven. Nou, ik ben een liberaal man, Teun Roosendaal, van oudsher. Daarvoor sta ik bekend in de polder. Toch geef ik Tinus volmondig gelijk. In het Onze Vader staat dat jij en ik bidden dat toch dagelijks aan vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Waar blijf je nou met die bede, Teun? Je wilt zelf wel vergeving hebben, maar je bloedeigen kind kun je niet vergeven. Teun Roosendaal werd bloedrood en stotterde. Ik denk er niet over. Ik pas ervoor. Denk je dat ik over me laat lopen door zo'n snotmeid? Ze zullen op de polder wel zeggen, Teun is van lotje getikt. Hij laat alles over zijn kant gaan. Nu zit hij met een dochter opgescheept. En wat voor een, die je nou onacht kent heeft. Bovendien heeft Gerrit me ook al in mijn ziel gewoond, door de verkering met een dochter van een mandemaker. Dat wist je zeker nog niet, hè? Alle ongelukken komen op over mijn hoofd. Een boerenzoon heeft verkering met een arme luiskind. Wat zeg je daarop, Zevenbergen? Zevenbergen keek de woedende Teun aan. Rustig, zei hij. Je mag wel oppassen. Als jij je zo opwindt, dan krijg je vandaag of morgen nog een beroerte. Ik had een neef op Hekelingen. Die woont zich ook zo vreselijk op over zijn kinderen. Hij is 2 jaar helemaal verlamd geweest. Toen kreeg hij er nog een beroerte overheen. En dat was zijn einde. Je hebt dezelfde kleur als die neef. Ik zou maar oppassen als ik jou was. En wat die Gerrit van jou betreft, ik vind dat een keurige jongen. Vroeger heb ik wel eens andere dingen van hem gehoord. Maar de laatste jaren is hij een voorbeeldige jongen. Ik wenste wel dat mijn zonen een voorbeeld aan hem namen. En wat dat meisje betreft, dat keetje van dieren, nou, dat is een keurig kind. Als een van mijn jongens met dat zwarte meisje was thuisgekomen, dan had ik de vlag uitgehangen. Ze zou die rabouw wel in het goede spoor houden. Dat is me meer waard dan een zak met goud. Teun Roosendaal was sprakeloos. Was dat nou die liberale, steenrijke Zevenbergen die daar sprak? Zevenbergen haalde zijn sigarenkoker tevoorschijn en presenteerde Teun een sigaar. Ze gingen naar buiten en rookten. Luister nou eens, Teun, zei Zevenbergen. Je maakt meer kapot dan goed is met die woedeuitbarstingen, jongen. Je gaat er zelf aan te gronden. Denk maar aan mijn neef. Heus, je verandert er niks mee. Er zijn dingen in het leven waar niet tegen valt te vechten. Het is me ter oren gekomen dat je gedreigd hebt, Tien is de wijsgeer, een riek in zijn lijf te steken als hij zich op je stever toonde. Dat is barre taal, jongen. Denk erom, als je dat zou doen, dat je dan met mij te maken krijgt. Ik ben niet van plan toe te laten dat er een haar van Tienes wordt gekrenkt. Dus wees gewaarschuwd. Teun Roosendaal keek somber naar zijn boerenstee. Zevenbergen maakte aanstalten om te vertrekken. Hij wendde zich tot Teun. Het is best mogelijk dat de zaak nog ten goede keert, zegt hij. Ik zou het op prijs stellen als je het over je hart zou kunnen verkrijgen om Gerrit toch mee te laten gaan met Tienes en Thijs. Als je met het melken zit, dan kun je Manus en Jan wel invallen, die 2 dagen. Daar zorg ik wel voor. Jij mag dan anders over je dochter denken. Ik mag die Els wel, ook na alles wat ze is overkomen. Diezelfde avond zei Teun Roosendaal tegen Gerrit. Nou, ga dan maar met die wijsgeer en die tekker. Boer Zevenbergen heeft gezegd dat Manus en Jan die 2 dagen wel zullen helpen met het melken hier. Anders had het niet door kunnen gaan. Maar het werk hoeft er niet onder te lijden. Hij keerde zich bruks om en ging naar de stal. Gerrit bleef verbluft staan. Moeder Maartje leefde op toen ze hoorde dat Gerrit toch mee zou gaan. Doe vooral aan Els de hartelijke groeten en zeg haar dat haar moeder altijd aan haar denkt en voor haar bidt, zei ze tegen haar jongste zoon. Zo gingen de laatste week van de maand oktober die 3 vrienden op reis. Thijs had het koetspaard aan de Tilbury van boer Zevenbergen gekregen. En zo reden de 3 vrienden op een zonnige najaarsmorgen naar de stad van Dort. Ze spanden uit bij Ponksen En daar werd het koetsenpaard aan de Tilbury aan de goede zorgen van de stalknecht toevertrouwd. Een beetje onwennig stapten ze het station binnen. Tienis deed het woord. Hij vroeg 3 enkele reizen naar Reden. De man achter het loket keek Tienis onderzoekend aan. Blijven jullie daar? Vroeg hij. Nee, het is de bedoeling morgen weer terug te komen, zei Tienis haastig. Dan kun je beter en voordeliger 3 retours 2-daags nemen, vond de man. Dat scheelt nogal wat.
Dat doen we dan, zei Tienis beslist.
We zijn het reizen niet gewend, meneer. We weten niet eens welk spoor we moeten mee moeten. De man lachte. Je kunt het beste mee met de trein die naar Rotterdam-Beurs gaat, zegt hij. Die staat op perron 2 en vertrekt over een kwartier. Dan loop je van Beurs naar het station Maashaven. Daar pak je de trein naar Utrecht. En daar moet je overstappen op de trein naar Arnhem. Dan vraag je maar in Arnhem naar de trein naar Reden. Afijn, je hebt een Hollandse tong in je mond. Hij schreef zorgvuldig 3 retourbiljetten uit en Tienis betaalde. Zorgvuldig borg hij de biljetten in zijn tabaksdoos. Je ziet waar ze zitten, Thijs, zei hij. Thijs zweette van inspanning. Nu zou hij voor het eerst van zijn leven in de spoor zitten. Hij tikte beleefd tegen zijn pet voor de man achter het loket en stapte achter Tienis en Gerrit aan op zoek naar perron 2. Ze vonden het vlug. Thijs vroeg aan een man met een rode pet op of dit het spoor naar Rotterdam was. De man knikte bevestigend. Even later zaten ze met hun 3 in een coupé. Thijs kwam ogen en oren tekort om alles te zien en te horen. Wie zorgt er nu deze dagen voor Casey? Wilde Gerrit opeens weten. Moeder Betje, zei Thijs. Nee, Casey zal niks tekort komen. Tienis bestudeerde met zijn bril de retourbiljetten en borg ze weer in zijn tabaksdoos. Er kwamen meer reizigers binnen en plotseling snerpte er een fluit. De stoomlocomotief vloot, ook de spoor kwam in beweging. De 3 vrienden waren op weg. Dank u wel voor uw aandacht.